Welkom in deze eredienst waarin dominee Trampen zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 24 september hoopt in de morgendienst als ook 's avonds onze eigen dominee Trampen voor te gaan. In de morgendienst mag dan zoals de Heer het geeft het sacrament van het heilig avondmaal bediend worden. In de avonddienst dankzegging en nabetrachting. In deze week van voorbereiding is DV aanstaande woensdagavond om 19:30 ook een eredienst waarin dominee Tramper hoopt voor te gaan. Aansluitend is er om 21:15 tot 21:45 gelegenheid tot censure moren in de kleine consistorie. De collecte, de eerste is vandaag bestemd voor de diaconie ten bate van de evangelisatiepost in Hoorn. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad zendt iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 40. En daarvan het 8e vers. Verheug het volk, verblijd en alle Heer die naar u zoeken. Elke stond. En wat er verder volgt in het 8e vers van Psalm 40. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof. En dat met de woorden van de 12 artikelen. In antwoord daarop zingen wij Psalm 31 en daarvan vers 17. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En wat er verder volgt, 31 vers 17 na het amen op de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen. Heere, wilt u dat vanavond doen wat de profeet Jesaja heeft opgeschreven? Zo'n kostbaar woord, geïnspireerd door u. Eeuwen oud, maar maak het vanavond als nieuw. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Toen sprak hij over u, Heer Jezus. Jesaja heeft u ook gezien. En hij riep het volk dat bestreden was en aangevochten toe. U zult hem zien. Heere, mag dat vanavond in ons persoonlijk leven gebeuren. Dat gaat van u uit. Het is uw woord, uw toezegging. Als u vanavond het woord kracht laat doen, dan zullen we niet letten op die kracht, maar oog krijgen voor u, Heere Jezus Christus. over wie Jesaja zo kostbaar heeft gesproken, zo dierbaar. Hij heeft u mogen aanwijzen als een koning. Verwond en geslagen. Rood vanwege het bloed. Man van smarten en striemen. Heer Jezus, we bidden van u. O, wilt u zichzelf vanavond in ons midden vertonen, aan ons zich bekendmaken, door de prediking heen in onze harten. Dat kan niemand van ons missen, Heer Jezus, want wij zijn alle op weg naar de eeuwigheid en wij kunnen zo zoals we zijn niet bestaan voor u, de grote en heilige God. Want wij hebben gezondigd. En wij zijn alle heerlijkheid kwijtgeraakt. Totaal verdorven. Maar als we nu mogen schuilen achter u en op u het oog mogen slaan, dan kan het. Dan kunnen we sterven en dan kunnen we leven. En daar bidden we u om. Heren, wij leven in een week van voorbereiding. Als u het geeft, zal volgende week de tafel staan aangericht. Ach, dan juist hebben we dat toch zo nodig ook. Maar wat zal het dan ook een heerlijke dag zijn. En een heerlijk moment als we aan mogen gaan. Met het oog op u geslagen. En u zich aan ons laat zien. Als de borg, de zaligmaker, de heiland. Wilt u dat doen, heren? Gaat u niemand van ons voorbij? Bij u is toch een fontein van heil. Mogen we vanavond scheppen uit de wateren van het leven om niet en drinken, ons zalig drinken. Doe het uit genade. Heren, u weet wat we nodig hebben. U weet ook hoe we deze week ingaan. Wat in onze harten leeft, de gedachten en de gevoelens, er kan zoveel zijn. Strijd en moeite, pijn en verdriet. Dat we onszelf in de weg lopen. Wij bidden van u, brengt u ons van onszelf af. En dat we alles kwijtraken. Alle hoop op onszelf opzeggen. Niets meer van ons verwachten. En dat we ons als een dode, levenloos mens, verloren zondaar, aan uw voeten mogen laten neervallen. Daar is de winst. Daar is toch het geluk, het heil. Ach Heren, het is zo eenvoudig. Wilt u het zelf bewerken in ons leven? Door de krachtige bediening van uw woord en door uw geest. Geef zo een goed uur. Een onvergetelijk samenzijn vanavond. O, daalt u af, Heer Jezus. Raak ons alle aan. Zegen de koster. We bidden voor hem, de organist. De man die beeld en geluid bedient. De mannen broeders van de kerkenraad. Vervul ons allen met uw geest. En dat om Jezus wil alleen. Tot eer en glorie van uw naam. Amen. Gemeente, we gaan lezen in Genesis. We vervolgen de stof over Abraham, de vader van alle gelovigen. Vanavond lezen we Genesis 14. 14 uit Genesis. Ik stel voor dat we alle versen lezen. Woord van de Heere, eerste Bijbelboek, Genesis 14. Aansluitend lezen we het eerste gedeelte uit het formulier van het Heilige Avondmaal. Als de Heer dat geeft, dan zal dat volgende week zondag worden bediend. Eerst het woord en daarna de tekst van het formulier. Genesis 14. En het geschiedde in de dagen van Amraphel, de koning van Siniar, van Arioch, de koning van Elassar en van Kedorlaomer, de koning van Elam, en van Tideal, de koning van de volken, dat ze krijg voerden met Bera, de koning van Sodom, en met Birza, koning van Gomorra, Sinab, koning van Adama, en Semeber, koning van Zeboim en de koning van Bela, dat is Zoar. Deze allen voegden zich samen in het dal Siddim, dat is de Zoutzee. 12 jaar hadden zij Kedorlaomer gediend, maar in het 13e jaar vielen ze af. En zo kwam Kedorlaomer in het 14e jaar en de koningen die met hem waren en sloegen de Refaïten in Asteroth-Karnaim en de Suzieten in Ham en de Emieten in Schavé-Kiriatjaim. En de Horieten op hun gebergte Seir tot aan het effenveld Paran dat aan de woestijn is. Daarna keerden ze terug en kwamen tot En-Mispat, dat is Kades, en sloegen al het land van de Amalekieten en ook de Amoriet die te Hazezon Tamar woonde. Toen toog de koning van Sodom uit en de koning van Gomorra, de koning van Adama en de koning van Zeboim en de koning van Bela, dat is Zoar. En ze stelden tegen hen slagorde in het dal Siddim, tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, en Tideal, de koning der volken, en Amrafel, de koning van Sinear, en Arioch, de koning van Elassar, 4 koningen tegen 5. Het dal die van Siddim was vol lijmputten, en de koningen van Sodom en Gomorra vluchtten en vielen daar. En de overgeblevenen vluchtten naar het gebergte. En zij namen al de goederen van Sodom en Gomorra en al hun voedsel en trokken weg. Ook namen ze Lot, de zoon van de broeder van Abram, en zijn goederen en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het aan Abram de Hebreer, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Amoriet, broeder van Eskol, een broeder van Aner, welker Abrams bondgenoten waren. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318. En hij jaagde hen na tot dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen 's nachts, hij en zijn knechten, en sloeg ze. En hij jaagde hen na tot Hobah toe, terwijl is de linkerhand van Damascus. En hij bracht alle goederen terug, en ook Lot, zijn broer, zijn broeder, en de deszelfs haven bracht hij terug, als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij was teruggekeerd van het slaan van Kedorlaomer en van de koningen die met hem waren, tot het dal Schavé, dat is het dal van de koning. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester van de Allerhoogste God. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand heeft geleverd. En hij, Abraham, gaf hem de 10e van alles. En de koning van Sodom zei tot Abraham: geef mij de zielen, maar neem de goederen voor uzelf. Maar Abraham zei tot de koning van Sodom: ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit, zo ik van 1 draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van al wat het uwe is iets nemen, opdat u niet zult zeggen: ik heb Abraham rijk gemaakt. Het zij buiten mij. Alleen wat de jongelingen verteerd hebben en het deel van deze mannen die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen. Tot zover de schriftlezing. Slaan wij nu op in het formulier en laten wij het eerste gedeelte daarvan samen lezen. Formulier om het heilig avondmaal te houden. Wij lezen als volgt. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die ons beschrijft, de heilige apostel Paulus, in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neem eet, het is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood zult drinken en deze drinkbeker zult, dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal van de Heren mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, en ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe de Heere Christus heeft verordineerd en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit deze drie stukken. Ten eerste, een iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises heeft gestraft. Ten andere, een iegelijk onderzoeken zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, een ieder onderzoeker zijn conscientie of hij ook gezind is om voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heer te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks evenzo of hij zonder enige geveinsheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewis zeker in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. Hun verkondigen we dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, en ook andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en zijn woord, en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekte en muiterij in de kerk en wereldlijke regering begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en ook overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, twisters en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards en dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van dit voedsel dat Christus alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom al is het dat wij nog veel gebreken en ellende in onszelf bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, en dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees hebben te strijden, nochtans, desniettegenstaande, omdat ons, door de genade van de Heilige Geest, zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen. En zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Gemeente, laten wij nu gaan zingen. Psalm 3 en daarvan vers 2 en 4. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En wat er verder volgt, 2 en 4 van Psalm 3.
Thank you.
Gemeente, hij komt maar heel even in beeld. En toch is hij een van de belangrijkste Bijbelheiligen. Melchizedek, koning van Salem. Heel even maken we kennis met hem. Heel even treedt hij voor het voetlicht. Als hij Abraham ontmoet. En dan is hij weer weg. Dan lijkt hij in de stilte op te gaan. Wie is Melchizedek? Het Oude Testament wijdt maar een enkel vers aan hem. Twee versen in het gedeelte dat we samen zojuist lazen, Genesis 14. En zijn naam klinkt één keer nog in Psalm 110. Eén keer. En toch, Melchizedek is meer dan Abraham, wiens naam we vele malen in de schriften tegenkomen. We staan vandaag bij hem stil en als de Heer het geeft ook komende woensdagavond bij deze priesterkoning en bij de ontmoeting die hij met Abraham heeft. Melchizedek komt hem tegemoet, hè? Met brood en wijn, met genade. Hij zegent hem. En dan gaat het ook om in ons aller leven. Dat de grote Melchizedek, de Heer Jezus Christus, naar wie Melchizedek verwijst, volgens Hebreeën 7 is dat zo, ook ons tegemoet komt. Met brood en met wijn. Met genade. En dat is onze bede voor vanavond. En dat is ook onze bede voor volgende week. komende zondag, als het sacrament van het heilig avondmaal mag worden bediend. Melchizedek verschijnt Abraham, is het thema voor de prediking naar aanleiding van Genesis 14, vers 18 tot en met 20. Melchizedek verschijnt Abraham, we hebben drie gedachten in de eerste plaats, met brood en wijn. Dat lezen we in vers 18. Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn en hij was een priester van God, de Allerhoogste. In de tweede plaats met een zegen, vers 19. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En in de derde plaats met een loflied, vers 20. En gezegend zij God, de Allerhoogste die uw vijanden in uw hand heeft geleverd. Dus Melchizedek verschijnt aan Abraham met brood en wijn, met een zegen en met een loflied. Gemeente, Abraham en Lot zijn uit elkaar gegaan. Abraham heeft zijn tenten opgeslagen bij Hebron, bij de eikenbossen van Mamre. En daar woont hij met Sarai. En daar verblijven ook zijn herders, enkele tientallen die er dagelijks op uitgaan om de kudde te weiden. De schapen, de geiten en de runderen. Lot koos de afslag naar Sodom, de Jordaanvlakte, waar alles groen en fris is. Eerst vestigde hij zich bij Sodom, maar kort daarna, zo blijkt uit vers 12, in Sodom. Sodom waar de zonde heerst. Waar de mensen leven, zo las ik bij iemand, dat vond ik wel treffend, waar de mensen leven van de heb. Dit hebben, dat hebben, spullen, prullen. Nou, dat trok Lot wel. En hij kwam er steeds vaker en daarom leek het hem na verloop van tijd ook wel goed om er maar te gaan wonen. Opgaan in de heb. Maar dan gebeurt het. Vers 1. Er breekt een conflict uit. Oorlog. Al geruime tijd zijn er spanningen in het Midden-Oosten, hè, tussen de koningen van Kanaan en tussen de koning van Elam, Kedor Laomer. En de koningen van Kanaan, die betalen al jaren belasting aan Kedor Laomer en dat in ruil voor vrede. Maar ze hebben er genoeg van. En ze zeggen eenzijdig hun horigheid aan Kedor Laomer op. Maar ja, je begrijpt wel, daar laat Kedor Laomer het niet bij zitten. Hij komt in actie en hij komt met een groot leger op Kanaan af. Hij heeft een coalitie gevormd. Vier koningen, alle afkomstig uit Mesopotamië. En met elkaar binden ze de strijd aan met de koningen van Kanaan, 5 in totaal. En dan duurt het niet lang of die koningen treffen elkaar met hun legers in het dal van Siddim. 4 tegenover 5. 4 hoogheden met klinkende namen tegenover 5 hoogheden met klinkende namen. Alle gedreven door een honger naar macht. Alle uit op geld en goed. Het gaat hen allen om de heb. De strijd breekt los. Uiteindelijk behaalt Kedor Laomer de overwinning. Hij neemt alle steden van Kanaan in en gaat er met de buit vandoor. Alles gaat mee. Hef verzelf. En ze namen al de goederen van Sodom en Gomorra, al hun voedsel en trokken weg. En ook Lot. Ook Lot wordt gevangen genomen. Afgevoerd. En zijn vrouw. En zijn kinderen. Alle die bij hem horen. Abraham hoort ervan. Terwijl hij voor de tent zit, in de schaduw van de eikenbossen van Mamre, komt een bode hem de onheilstijding brengen. Wat? Reageert Abraham. Lot meegevoerd. Sara, hoor je dat? Had ik het niet gezegd? Dat het met Lot niet goed zou gaan? Dat Lot in Sodom niets te zoeken heeft? Dat wie in de wereld leeft ook met de wereld zal vergaan? Zie je wel, komt ervan, hè? Reageert Abraham zo? Nee. Ook zegt hij niet tegen die bode die bij hem staat van, ja man, dat spijt me nou zeer om te horen, maar kan voor mijn neefje niks betekenen. Wie ben ik? Onmogelijk om de strijd aan te binden met Kedorlaomer. De koning van Canaan is het niet gelukt. Ja, dat gaat mij natuurlijk ook niet lukken. Nee, zo reageert Abraham ook niet. Heel anders. Hij spreekt ook niet over zijn neefje. Over zijn broeder. Heel nadrukkelijk staat dat er, hè? Zijn broeder. Zijn geestelijke broeder. Nou zal Abraham lijdzaam toezien als zijn geestelijke broeder gevangen wordt genomen en wordt afgevoerd naar het verderf wordt gebracht. Nee, dat kan Abraham niet. Zeker weet heel goed dat Lot hem geschoffeerd heeft door als eerste te kiezen bij de verdeling van het land. En toch, Abraham maakt Lot geen verwijten, niet het minste, wordt gedreven door liefde, onbaatzuchtige liefde, want wat doet hij? Hij gaat erop uit. Hij monstert zijn herders, hij roept enkele bondgenoten te hulp. En dan zet hij met 318 manschappen de achtervolging in, vast besloten om Lot en al die andere krijgsgevangenen en alle goederen te bevrijden. Abraham, dat lukt je nooit. Hoe zul jij ooit Lot uit de greep van die machtige Kedorlaomer kunnen krijgen? Zo sterk ben je niet. Die vijf koningen van Canaan waren niet tegen hem opgewassen, dacht je dat jij dat wel bent? Je zult verliezen, man. Dat gaat nooit. En toch, Abraham gaat op pad, hè? Weet je wat ik denk? In geloof. Jawel. Met het oog omhoog. Ach, Heere machtig God. U hebt mij verlost met Sarai uit de machtige hand van de farao. Zult u Lot door mijn hand niet kunnen bevrijden uit de macht van Kedorlaomer? Heere, u hebt het beloofd. Uw eigen woord. Ik ben met u. Ik zal u beschermen. Wie u zegenen zal ik zegenen. Wie u vloeken zal ik vloeken. Zult u het zeggen en niet doen? Abraham gaat erop uit met al die manschappen. Nou ja, al die manschappen. 318, klein in getal. In geloof, hè? Hij doet het op God aan. Dat is geloof. Jawel, hij ziet opwaarts. Niet opzij, niet om zich heen, niet naar de omstandigheden. Op God. En zoals ook later koning Jozefat zal doen, de koning van Juda. Als vijandelijke troepen Jeruzalem omsingeld hebben. Geen weg weet Jozefat. Lees in 2 Kronieken 20. En dan roept hij uit zijn gebed tot God. O onze God. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Wij weten niet wat we zullen doen. Maar onze ogen zijn op u. Dat is geloven. Heeft Abraham ook niet van zichzelf. Hoef je niet zelf tevoorschijn te brengen. Dat schept het woord in hem. De belofte. Het evangelie. Dat schept geloof. Het woord waar ook Abraham zijn manschap in heeft onderwezen. Hè, dat staat zo mooi. Heel klein detail, maar dat stip ik toch even aan. Vers 14. Ik dacht, daar zou je ook een dooppreek over kunnen houden. Maar Abraham gaat op oorlogspad met, lezen we, zijn onderwezenen. Onderwezenen waarin? In de krijgskunde? Nou, ik denk in het woord van God. Gelooft u niet? Hij heeft zijn mannen onderwezen, tuurlijk, die herders, in wat God hem heeft gezegd, in het evangelie. De woorden van de Allerhoogste, hè, en dat God een God is die nou nooit beschaamd maakt alle die in hun ellende zich tot hem om redding en genezing wenden. En met dat geloof komt Abraham ook niet beschaamd uit, want als hij dan in de buurt van het kampement van Kedar Laomer komt, hè, bij Damascus, ja, dan weet hij 's nachts zoveel verwarring te stichten dat de vijand in paniek op de vlucht slaat. Alle krijgsgevangenen kunnen worden bevrijd en ook Lot. Ook het gezin van Lot. Abraham behaalt de overwinning. De Heere geeft het hem. En zo keert hij terug. Vanuit Damascus richting Kanaan. Zie hem gaan. Misschien wel gezeten in het zadel op de rug van een kameel. Terug. En dan komt het. Als hij het koningsdal ingaat bij de Jordaan, hè, dan omringd door vele mensen. Jongeren en ouderen, ook omringd door vele dieren, schapen, geiten. En dan nadert Abraham een berg. En op die berg een stad, Salem. En vanuit die stad nadert een persoon. Hoogwaardig, kun je zo zien. Ook een vorst. Ook een koning. De tiende. Die vijf koningen van Kanaan hebben hem niet gevraagd toen ze de strijd aanbonden tegen die vier koningen onder leiding van Kader Laomer. Hij was bij hen niet in tel. Maar nu komt hij. Met wie niemand rekening hield. De koning van Salem. Wie is hij? Melchizedek. Hij daalt neer, de berg af, Abraham tegemoet. Hij komt achteraan, maar hij is echt koning. Dat kun je alleen al horen aan zijn naam. Melchi, koning, Zedek, Zedek, gerechtigheid. Melchi Zedek, dat betekent het letterlijk koning van gerechtigheid. Simcha, wie hij precies is, dat weten we niet. Zijn volgeslacht wordt niet vermeld. Heel opmerkelijk ook. Sommigen denken dat het gaat om Sem, de zoon van Noach. Dat is zeer onwaarschijnlijk. Anderen denken dat het gaat om een hemelse verschijning. Er zijn zelfs mensen die denken dat het gaat om de verschijning van de Heer Jezus. Toch geloven we dat ook niet op grond van wat de Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 7. Hè? Nee, het is een koning, een echte koning. En wel een vorst die het niet om de heb te doen is. Maar die het te doen is om het welzijn van zijn inwoners. Hij regeert in gerechtigheid. Dat wil zeggen, hij regeert naar de wil van de Heer. Hij doet het goede en hij zorgt er ook voor dat al zijn inwoners in Salem het goede doen. Dat ze leven naar de geboden van de Allerhoogste. Leven ook in liefde tot elkaar. En zo zorgt Melchizedek ook voor vrede. En zo heet ook de stad waar hij koning over is. Salem. Shalom. Vrede. En later zal die stad de stad zijn waar koning David de troon zal mogen innemen. Jeruzalem. Stad van de vrede. Deze Melchizedek is niet alleen koning. Ook priester. Priester van God, de Allerhoogste. God heeft hem zelf aangesteld. Hij is de eerste priester die we in het Oude Testament tegenkomen. We zien wel dat anderen eerder offers hebben gebracht. Maar hier zien we voor het eerst een priester. Iemand die tussen God en het volk instaat. Als middelaar. Die offers brengt om God en het volk te verzoenen. Zie. Wonderlijk, hè? Deze Melchizedek. Een koning van gerechtigheid die daar woont in dat mag ik het zo zeggen, God vergeten Kanaan. Stenen vol verderf. Vol materialisme. Vol plat vertier. Nu zie deze Melchizedek gaan, de berg af. In alle rust, waardig, majesteitelijk. Zijn ogen zoeken verlangend naar Abraham. Zijn hart gaat naar Abraham uit. Ongetwijfeld heeft die man over Abraham gehoord. En dat Abraham zo koninklijk de strijd is aangegaan. Dat hij met priesterlijke bewogenheid Lot heeft bevrijd. Dat God met hem was. Dat is wat Melchizedek heeft geloofd en gezien. O, God was in die strijd. De hoge, heerlijke, heilige God. Ah ja, dat is wat Melchizedek heeft gehoord. En dat heeft hem tot in het diep van zijn hart geraakt. God is met die man. God is bij Abraham. Die man die draagt het zaad. Waarover ik heb gehoord. Het zaad dat beloofd is aan Adam en Eva. Dat het kwaad er niet zal doen. De kop zal indrukken. Nou, daar gaat Melchizedek. Brood en wijn in de handen voor Abraham. Jawel, Abraham, zegt Melchizedek, hier, neemt eet. Want wat zul je vermoeid zijn na zo'n slag? Hier is brood. Hier is wijn voor jou, heb ik meegenomen. Kom, laat je versterken en wees verheugd. O, zie je Melchizedek? En zie je nu ook hoe deze priesterkoning, deze patriarch, verkwikt met brood en met wijn? Is de hand van de Allerhoogste die het zo leidt. Hij geeft dat Abraham de kracht krijgt in de strijd. Hij maakt dat Abraham overwint, zegevierde. Maar als Abraham dan terugkeert, vermoeid en afgemat, dan zorgt de Heer er ook voor dat hij mag rusten en op krachten mag komen. Door het brood en de wijn dat deze priesterkoning hem in alle liefde en vriendelijkheid aanreikt. Dat is kostbaar, hè? Hoe de Heer toch zorg draagt voor zijn kind. Voor Abraham. Hij verfrist hem. Hij versterkt hem. Zo doet de Heer dat nu bij Abraham. En mag ik hier de lijn naar ons trekken. Zo doet de Heer dat ook bij alle geestelijke kinderen van Abraham. Zij die zich het zaad van Abraham mogen noemen. Zij van wie geldt dat Abraham hun vader is. De Heer wil ook hen tegemoet komen. In de strijd. In de moeite. Jazeker. Ah ja, Gods kinderen zijn ook vandaag vaak in strijd gewikkeld. Een strijd met Kedar Laomers. Kedar Laomers van buiten. Kedar Laomers van binnen. Heb je er ook mee te maken? Met strijd. In je hart. Paulus ook. Paulus spreekt erover in Efeze 6. Wij hebben, zegt Paulus, strijd. De strijd niet tegen vlees en bloed, tegen zwakke mensen. Nee, maar wij hebben de strijd tegen de machten en de geweldenaars van deze eeuw. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dat zegt hij ook in een brief aan de gemeente van Korinthe. Vanmorgen lag hij voor ons. Hij schrijft in het 7e hoofdstuk. En wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd en van binnen vrees. Zegt Paulus, hè? Van buiten strijd, van binnen vrees. Wel, alle die de Heere vrezen. Doe je dat? Hebben strijd. Als je de Heere kent, strijd. Als de Heere je roept met kracht uit de wereld, zoals hij bij Abraham deed, strijd. Als je hem mag dienen, verlangen in je hart komt om voor hem te leven. Strijd. Strijd. Jawel, dan komt er een tegenbeweging in je hart. Als je het oog mag krijgen in de nood van je leven op de Heer Jezus Christus, Melchizedek. Dan komt er een onweerstaanbaar verlangen om voor hem te leven, om het goede te gaan doen. En tegelijkertijd, wat komt daar veel op af? Dan komt er een tegenbeweging op gang. Verzet, weerstand. Jawel, als je nieuw wordt, ga je het oude ervaren. Als je geestelijk mag worden, ga je inleven dat je vleeselijk bent. Dat gaat als vanzelf. Krijg liefde tot de Heere. Je zegt, o Heere, neem mijn leven. Laat het toegewijd zijn aan uw eer. En dan merk je het, hè. Er komt van alles op af. De wereld. De zonde. De verleidingen. De machten van het kwaad. Gods kinderen mogen in die strijd ook wel soms ervaren. Ja, wat ook Abraham in zijn strijd mocht ervaren. Dat je als het ware vleugels krijgt. En dat de Heer dat geeft. Om het op te nemen. Tegen het kwade in. En dat je het goede mag gaan doen. Jawel, dat je de Heer bijvoorbeeld een mond geeft. Hè, om te spreken, om te getuigen. Nou, dat je bijvoorbeeld ziet dat kinderen van de Heer, ja, van het goede spoor afgaan. En je ziet het. En je krijgt de vrijmoedigheid om er naartoe te gaan. En ermee te spreken. Van joh, gaat het wel goed? En moet het wel zo? Krijg je vrijmoedigheid, hè? Of dat je ziet dat een lid van de gemeente eigenlijk niet meer naar de kerk gaat en in de wereld komt. En gevangen wordt genomen door de macht van de zonde. Een jongere of een oudere. En wat je anders nooit durft, gebeurt dan wel dat je erheen gaat. En in liefde gaat spreken. En vrijmoedig getuigen mag over de genade die er te vinden is bij de Heer Jezus Christus. Dat je het op je werk of op school of in de politiek, of waar ook, met je buren, mag opnemen voor kinderen van de Heer. De naam van de Heer. Als er gevloekt wordt. Doe je dan? Dat je spreekt. Ja, dat durf ik niet. Dan voel ik me vaak zo beschaamd als ik naar huis ga. Ja. Maar de Heer wil dat anders maken. Als je mag zien op de Heer Jezus Christus en het geloof levend wordt. Dat je gaat spreken, getuigen, dan krijg je jezelf ervoor over. Dan ga je jezelf vergeten. Dan wordt de naam van de Heer je zo alles waard. En de kinderen van God, daar ga je het ook voor opnemen. Krijg je, nou ja, als het ware vleugels. Dat kan. Ken je dat ook? He, dat je met mensen mag spreken over de Heer Jezus. Dat je niet langer meer kunt zwijgen. Omdat je ziet dat ze in gevaar zijn. En net als Lot op weg zijn naar het verderf. He. En dat je een vuur in je hart gaat voelen branden. Grijpen die ten dode wankelen. Dat je niet meer kunt zwijgen. Je zegt, ik moet het zeggen. En niet omdat dat dan moet. Maar omdat je dat wilt. Liefde, bewogenheid. Ach. Strijd. Maar hoe vaak moet je ook niet zeggen dat het anders is, hè? Dat je als een duif op het wegdek ligt met een gebroken vleugel. Niet in staat op te vliegen. Vleugellam. En dat alles je aanklaagt en je beschuldigt. Hè? Dat je zegt van ja, ik had zo'n mooie gelegenheid om nou een goed woord van de Heer te spreken. Ken je dat ook wel? En dat je denkt van nou, het kwam als op een bordje. En ik deed er het zwijgen toe. Of dat je sprak. En dat je zegt van ja, ik had beter kunnen zwijgen. En dan klaagt het je aan. Hè? Het beschuldigt je. Nou, strijd. Gods kinderen hebben geestelijke strijd. Ach, maar nou wijst Genesis 14 ons op Melchizedek. En in Melchizedek op de Heer Jezus Christus, de grote Melchizedek, de priesterkoning van wie die een type is, een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. Deze Melchizedek wil nu alle die de Heer vrezen, groot of klein, nabij komen. In hun moeite, in hun zorg, in de strijd van het leven, de geestelijke strijd. Tegen de machten en de boosheden die hen omringen. Hij wil ondersteunen. Hij wil krachten geven aan hen die geen krachten hebben. En zoals aan Melchizedek aan Abraham verschijnt en hem versterkt met brood en wijn. In het hart van deze Melchizedek brandt een groot verlangen. Om alle die van hem zijn, die hij tot zich heeft geroepen. Bij wie de roeping in het hart kracht heeft gedaan. Om zich komende zondag, maar nu al onder de verkondiging van het woord aan hen bekend zich te maken. Aan hen te verschijnen. En hen ook te versterken. Met brood en met wijn. Met genade brood. O, deze Melchizedek komt ook vandaag afgematte en vermoeide zielen nabij. En dat met de tekenen van zijn strijd. Van zijn lijden. Zijn offer en zijn zegen, overwinning over de macht van de zonde, de duivel en de dood met zijn vergoten bloed en zijn verbroken lichaam. Met zijn offer op grond waarvan zondaren vrede vinden met God. En ja, is dat nou juist ook niet, hè? Dat offer van God de Zoon, het offer van de Heer Jezus Christus, zijn lijden en sterven. Wat rust en vrede geeft voor alle die geloven. Al is het geloof misschien zo klein dat je het zelf er niet voor kunt houden. Maar is dat niet ten diepste wat vreugde geeft? Vrede, blijdschap. Het werk van Christus. Het te zien dat God nu in liefde op mij neerziet, groot zondaar. Zonder dat ik daar zelf iets voor hoef te doen, omdat Christus alles heeft gedaan. Is dat niet de ware rust? Wat vreugde geeft en blijdschap, wat je versterking geeft? Wat maakt een kind van de Heere, wat maakt dat een kind van de Heere op adem komt? Zegt u het eens. Wat maakt dat een kind van de Heere op adem komt? Is dat wat hij of zij doet voor de Heere? Of is dat wat de Heere doet voor hem of voor haar? Ik denk het laatste. Ik weet het wel zeker. Daarin mocht Abraham echt opademen. Niet in zijn overwinning, tuurlijk groot. Hij dankt er God voor, zullen we straks horen. En toch de ware vreugde, de ware rust en de ware vrede, die mocht hij vinden door het eten van het brood en het drinken van de wijn. Door daarin te zien op het volbrachte werk van Christus Jezus. Dat moest in zijn tijd nog gebeuren, maar toch, wij mogen weten, het is gebeurd. En Abraham heeft ook de Heer Jezus van verre gezien. Johannes 8, daar lezen we het. En hij mocht rust vinden, versterking, op kracht te komen, jawel. Door te zien op het brood en de wijn, het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus. Melchizedek geeft een brood en wijn. En dat wijst, ook ons, hè, die brood, de tekenen van brood en wijn, op de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Op zijn werk. En zijn gerechtigheid en zijn leven en zijn sterven, dat geeft vrede. Zijn gerechtigheid alleen. Niet wat wij doen voor hem, hoe groot ook. Misschien wel gedreven door de Heilige Geest. Uit kracht van Gods genade. En toch, als het nou gaat om de vraag, waar vind ik rust? Waar adem ik op? Het is alleen door te zien op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Want door Hem en door Hem alleen heb ik vrede met God. Ziet God in gunst op mij neer. Aanvaardt de Heer mij. Bemint Hij mij. Heeft Hij mij lief. Zie. Abraham heeft een strijd gestreden en hij mocht de overwinning behalen. Vermoeid kwam hij terug. Waarin vond hij toen vrede en kracht? In Christus werk. Hij rustte als groot zondaar in zichzelf. Wat? Ja, hij moest het van genade hebben, ook na zo'n overwinning. Ja, wel zeker. Alleen het bloed van Jezus Christus, dat is het rustpunt van mijn ziel. Is het ook uw rustpunt? Abraham vond rust bij Melchizedek. En hij mag weten, de Heere ziet in gunst op mij neer, niet om mij, niet om iets in mij, niet om iets door mij, niet omdat ik een goede strijd heb gestreden, niet omdat ik Lot heb bevrijd. Nee, nee, dat kan de grond van de liefde van God en van zijn gunst niet zijn. God kan mij alleen lief hebben. Uit genade. Uit genade alleen. Ja, het goede wat ik doe, dat voegt daar niet iets aan toe. Kwade dat ik doe, dat doet er ook geen afbreuk aan. Het is alleen genade. Genade op grond van het werk van Christus Jezus. Mijn Zoon. Zie. Dat Abraham met Gods kracht heeft mogen strijden is heel groot. Dat Abraham de overwinning op de macht van het kwaad heeft behaald, heel bijzonder. En toch is dat niet wat hem vrede geeft. Echte vrede kan Abraham alleen vinden in het bloed van Christus. Dat reinigt. Niet zijn werk, niet zijn goede strijd, niet zijn ijver. De enige grond van zekerheid. De enige grond van het behoud is niet wat hij doet voor de Heere, maar is wat de Heere doet voor hem. Zijn werk, zijn offer. Zie. Maar het is belangrijk dit, hoor. Zijn werk alleen. Dat is wat Abraham hier ziet. En dat geeft rust, dat geeft kracht. Ik dacht zo aan John Knox. Het schiet dan in de gedachte, hè. In de voorbereiding, nou dat kan ik wel zeggen. John Knox, reformator van Schotland, 16e eeuw. Die man heeft zoveel gedaan voor de kerk, gestreden, goede strijd. De koningin was bang voor de gebeden van John Knox dan voor een heel leger. En dan gaat die man sterven, ligt op zijn sterrenbed, Edinburgh, was het daar? En dan komt iemand naar hem toe en die zegt, oh Knox, wat heeft u toch veel gedaan voor de zaak van de koning. Ho, zegt hij, stop, ga weg. Er is maar één fundament waarop ik wil rusten. Het bloed van Christus. Zie, bloed van Christus. Daar gaat het om. Abraham kon niet zonder het bloed. En als het goed is, dan moet je je van de week ook op onderzoeken. Kunt u zonder het bloed. Je kunt het niet doen met een bijzondere ervaring. Niet met een overwinning. Er zijn wel eens mensen die tegen mij zeggen van ja, ik geloof toch wel dat God met mij is. Ik zeg, hoe kom je erbij? Nou, ik heb dit of dat ervaren. Ja, ik kreeg een tekst. Of iets bijzonders. Gebeurtenis. Ik zeg niet dat het niet van de Heere is, maar het is niet een rustgrond. Het is maar één rustgrond. Het werk van de Heer Jezus Christus. Zie. Melchizedek verschijnt aan Abraham. Zou dat nou niet groot zijn? Als dat volgende week ook mag gebeuren. En dat de Heer Jezus afdaalt en ons nabij komt in het tekenen van brood en wijn. En zo, zoals hij dat ook deed bij de Emmausgangers. En dat hij dat bij u zo doet. Heel persoonlijk. Hè. Dat hij zich aan je bekend maakt door de breking van brood en wijn. En dat je dan je oog op hem mag slaan. Hem mag ontmoeten. Op hem mag zien. Dan ga je echt zingen. Dat weet ik zeker. Dan wordt het ook heel stil, teer, eerbiedig. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Volle beek van wellust maakt, hier elk in liefde dronken. Het zou toch wel zijn als de Heer je dat geeft. Dat je hart mag opspringen. Kijk je misschien wel terug en dan zeg je van ja, ik kan dat niet ontkennen. Hè? Toen en toen de Heer was met me. Of misschien zie je dat ook wel niet. Maar dat je mag aangaan en dat je zegt, o Heer Jezus, uw lijden, uw sterven is mij alles waard. Het is het enige fundament van het behoud. Kan dat ook voor mij? Ik denk altijd, als het over deze dingen gaat, zeg je misschien wel in je hart, ja, voor anderen kan ik dat wel geloven, maar is dat ook voor mij? Ik heb toch niet iets... Ja, wat in de ogen van de Heere aangenaam zal zijn. Ach. Had Abraham ook niet. Ja, zeg je maar, Abraham streed een goede strijd. En hij behaalde toch een heerlijke overwinning. Ja, maar goed zien. Abraham streed de strijd in het geloof. En dat wil zeggen, in geloof... Hij zei, ik heb het niet, Heere. Bij mij is het niet. Ik heb u nodig. Hij vond in zichzelf ook niets. Hij deed het op de Heere aan. Nu zo. Doe het op de Heere aan. Mag ik dat ook? Op de Heere het aandoen? Jawel. Zondaren. Die in zichzelf geen goed vinden. Die zijn bij hem welkom. Die roept hij. Die nodigt hij. Die in zichzelf niets goeds overhouden. En daarom, laat los. Al dat zoeken naar nog iets goeds in jezelf. Iets waarvan je denkt dat je dat nodig hebt. Een goed gevoel of aangename ervaring. En misschien wel een overwinning. Nee, maar op hem aan. Abraham had in zichzelf ook niets. Hij was in zichzelf ook een zondaar. Wel met geloof had de Heer in zijn hart gewerkt. Wil die ook in uw hart werken. Nu Melchizedek verschijnt aan Abraham. En dan geeft hij Abraham de zegen. Vers 19. En hij zegende hem en zei gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. Abraham, zegt Melchizedek, God is met je. Ja. God heeft je lief. De Allerhoogste. Zo verheven, zo majestueus, die alles bezit, hemel en aarde. Die grote God, die zo heilig is, voor wie niemand kan bestaan in zichzelf. Heeft je lief. Want dat is het, hè? Als de Heer je zegent, dan zegt de Heer, ja eigenlijk, hè, ik ben met je. Ik bemin je. Je ligt voor mijn rekening. Het zal je aan niets ontbreken. Ik bescherm je. Ik bewaar je. Ik heb je lief met een altijd durende liefde die niet te uit te blussen is. Ach, is dat niet rijk? Als je zo hier mag zitten en mag delen in de liefde van God en je je geborgen mag weten in de Allerhoogste. En dat zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen. Melchizedek zegt het tegen Abraham. God heeft je lief. De God die hemel en aarde bezit. Dat wil zeggen de God die over alle dingen gaat. Over alle koningen. Over alle heersers. Over de duivel. Over de hel. Over de zonde. Deze God Abraham is jouw God. Hij is met je. Nou, wat kan je dan nog gebeuren? Hij regeert. Je hebt niets te vrezen. Nu zo strekt de grote Melchizedek zijn zegenende handen over je uit. alle die tot hem komen. Brood en wijn eten. Die zeggen, o Heer Jezus, moeder, kom ik arm en naakt tot u. Die zondaren uit genade zalig maakt. Die geeft hij de zegen. Hij zegt, ik heb u lief. Mijn Vader heeft u lief. God, de Allerhoogste. Geen kwaad zal u treffen. En als het je toch treft, dan zal ik maken dat het je ten goede keert. Ten beste. Zie. Nee, niet op grond van wat u doet. Omdat u zo keurig leeft of dat probeert. Dat gaat niet, hè? Erken het maar. Maar op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Op zijn offer. Ja. Kijk. Ja. Ik hoop dat dat toch helder is geworden, hè? Dat Abraham nou echt rust vindt. In dat offer van de Heer Jezus, bij dat eten van brood en wijn, dat drinken van de wijn, hè, dat hij echt zegt van, ja Heer Jezus, het is door u, mijn lieve zoon, hè, die uit mij zal voortkomen. Daar is echt rust. En als je dan gaat zien, dat je nou niets hoeft te doen, om de zegen te ontvangen, de eeuwige zegen, dat God daar nou helemaal niets voor vraagt. Dat je nou mag rusten zoals je bent. Je hebt ook helemaal niets. Hè? Dat je dat erkent en beleidt. En dat je nou zo neer gaat zinken op het werk van de Heer Jezus Christus. Als je niets hoeft te doen om zalig te worden. Als je dat nou echt ziet. Hè? Zie het vanavond. Ik hoef niets te doen. Ik mag zondaar rusten op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Zonder enige bijdrage. Er komt niets van mij in aanmerking. Ja, dan komt er in je hart kracht om de goede strijd te strijden. Dat weet ik zeker. Als je ziet dat je niets hoeft te doen om zalig te worden, dan komt er kracht in je om alles voor God te doen. Dat te volbrengen, dat vind je niet, dat weet ik ook wel. Maar dat is wel het verlangen van je hart. Als je ziet, ik hoef niets te doen, dan ga je de goede strijd strijden. Dan. O Heer Jezus, u hebt alles gedaan. En het is door uw werk dat ik de zegen mag ontvangen. Dat ik een beminde van God ben. Ja, is toch niet te geloven? Alles verprutst. In Ur der Chaldee heb ik gebogen voor Sin, de maangod. En nou geeft God me zijn liefde om niet. Dat maakt dat je de goede strijd gaat strijden. Ja. Nu, en dan, ja, dan ben je zo rijk, hè? Want dan zegent deze Melchizedek en dan zegt hij, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. O, zie die twee, Melchizedek en Abraham, de priesterkoning en de patriarch in dat koningsdal, niet ver van Salem, hè? De ene type van Christus, de andere van de kerk. Twee bijbelheiligen, de meerdere, Melchizedek, zegen te minder, Hebreeën 7. En dan na die zegen gaan Melchizedek zingen. Zie hem daar staan ten aanhoor van al die mensen. Dan klinkt zijn gezang in dat dal. Hè? Dan is er weerklank op de bergen. Dan zingt hij, gezegend zij God de Allerhoogste, die uw vijanden in uw hand heeft geleverd. Gezegend zij God, oftewel, geloofd zij God. Melchizedek geeft God de eer. Niet Abraham, hij zegt niet glorie aan Abraham. Hij zegt glorie aan God, aan de Allerhoogste. Ah ja, Melchizedek schrijft Abraham niets toe, hoor je dat? Glorie aan God. En dan gaat Abraham niet tegensputteren of zo. Zo van, ja ho ho Melchizedek, maar nou doe je mij toch niet helemaal recht, denk ik. Nee. Hij is van harte met Melchizedek eens. God de eer. God alleen. En dat Abraham met Melchizedek instemt, en dat is het laatste. Maar dat blijkt uit twee dingen die daarop volgen. Hè? Vers 20b. Dan geeft Abraham aan Melchizedek een tiende deel van de buit. Hij zegt, voor jou. En daarin blijkt dat Abraham hoge achting voor Melchizedek heeft en zich met Melchizedek verbonden weet. En het met Melchizedek zo van harte eens is. God alleen de eer. En het tweede waaruit dat ook blijkt dat Abraham de Heere alleen de eer wil geven. Ja, dat is wat er dan op volgt. En dan komt nog even die koning van Sodom om het hoekje. Hè? Als een, mag ik dat zo zeggen, als een duveltje uit een doosje. Want dan zegt die koning van Sodom tegen Abraham. Abraham, prachtig die overwinning. Als je mij nou mijn mensen teruggeeft, dan mag je al mijn goederen houden. Dat is natuurlijk volstrekt onterecht. Abraham had al die goederen al. Hij had er recht op. Hij had ze buit gemaakt zelf. Hè? En daar staat dat mannetje. Die koning van Gomorra. Geef mij mijn mensen, mag jij mijn buit, mijn spullen houden. Wat zegt Abraham? Dat is zo mooi, hè? Hij zegt, man, zal ik je wat zeggen? Je krijgt alles. Je mensen, ook je bezittingen. Ik wil nog niet een schoenriem van je hebben. Nog niet een draadje. Opdat je nooit zult kunnen zeggen, Abraham heeft zijn rijkdom aan mij te danken. Want dat zou ik zo erg vinden, hè? Want ik heb mijn rijkdom aan niemand anders te danken dan aan God alleen. De Allerhoogste. Goh, wat een groot geloof had deze man. En wat een liefde ook tot God. Hij heeft God en God alleen de eer. Hij wil er niet in meedoen. Maar dat is ook het verlangen. Is dat uw verlangen? Als je mag zien op de grote Melchizedek. En op al wat de Heer hier geeft. Dan weet ik zeker dat dat ook het verlangen van je hart wordt. Iets ervan. O Heere, u bent alle eer waard. Ga jezelf afschrijven. Dan wordt hij groot en jij klein. Hoor, dan word je zo klein. Dan zeg je, u, alle eer waard. U bent zo groot. U geeft me de overwinning over de zonde en de dood. Heb ik aan u te danken. En u geeft me ook brood en wijn. En ja, dat vooral. Dat u nu uw leven gaf voor mij, Heer Jezus. Ach, daarom zal ik eeuwig u beminnen en u eeuwig loven en eren. En ook u, o God de Allerhoogste. Ja, daarin bent u nu zo oneindig groot. Dat u uw lieve Zoon de berg afstuurde naar het dal. Om zichzelf daar te offeren. Uw eigen kind. Uw lieve Zoon. O, u zei al de eer. Nou, dat hoop ik zondag. Hè. Nu al, dat dat nu al mag gaan zingen in je hart. Maar ook zondag. Hè. Ach. Nou. Zie op deze Melchizedek. Dominee, ik vond dat je het weer aardig lang hebt gemaakt. Ach, weet ik. Ik kan niet helpen. Ik zou nog wel een uur verder willen. Maar zie op deze Melchizedek. Die zo ernaar verlangt om te versterken, om te bemoedigen. Als je zegt, ik heb niks, alles verloren, ik heb ook geen geloof. Daar ben je precies geschikt. Echt wel? Als je niks hebt, als je het erkent, o Heere, ik heb ook niks. U hebt gelijk, Heere, u hebt echt gelijk. Ik ben maar een afgodendienaar. Iemand die voor de maan zijn knieën buigt, ben ik. Voor de afgoden. O, zie dan toch op deze Melchizedek. Zijn hart brandt om zondaren genadig te zijn. Geef hem de eer. Buig door je knieën en geef je over aan deze Melchizedek. Amen. Zingen wij 28 vers 5 en 6. Geloofd zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilde horen. En wat er verder volgt in het zesde, 5 en 6, 28. eindigen met dankgebed. Heren, mogen we alles verliezen en u overhouden, rustend waar u allerhoogste rust, in het volbrachte werk van die heerlijke Melchizedek, de priesterkoning die leeft tot in eeuwigheid. Als we daar rusten, Heer Jezus, bij u, dan krijgen we door u ook de kracht om te triomferen. Dan hebben we getriomfeerd in u over alle Kedor Laomers, over de dood en de zonde en de duivel. U in ons en wij in u. Geef zo een goede week. Zegent u ons allen. Ga met ons mee. Omring ons met uw genade. Ook als we op school zijn of onderweg. Op het kantoor, thuis, buiten het arbeidsproces, waar ook. Heer Jezus, ziet u in gunst op ons neer en zegen ons. Dan zullen wij gaan zingen. U al mijn liefde waardig achten, wijl u mijn rechterhand wou vatten. Hoor ons zo uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Slotzang 68, daarvan het zesde vers. De koningen, hoezeer geducht zijn met hun heren, weggevlucht. En wat er verder volgt in het zesde van 68.
Thank you.
Ga heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, die zij en blijven met u allen. Amen.